Simchu, Simchu. Verheug je, Israël. Halleluja. Oh, wat geweldig is dat. Ik voel me alweer een keertje, een beetje weer terug in Israël. We zijn bijna 2 weken terug. En onze laatste dienst was in Nazareth. In de stad waar zoveel gebeurd is, waar de aankondiging was. En ik eindigde daar mijn preek op die speciale kerstdienst met, kan er iets goeds komen uit Nazareth? Het is een bekende tekst, hè? Nathanael zegt dat, kan er nog wel iets goeds komen uit Nazareth? En ik zeg, jazeker. Want er was een tienermeisje dat ja zei tegen Jezus, tegen God, tegen het woord van de engel. Halleluja. Er was een man die ja zei tegen Maria en haar accepteerde als zijn echtgenoot. En toen zei ik ook, en jullie, mensen uit Nazareth, jullie zijn het goede dat van Nazareth komt, want jullie brengen de boodschap van Yeshua over in het land. Je zou eens moeten horen eigenlijk zou je eens een keertje mee moeten gaan naar Nazareth, want waar heb je een Arabische voorganger, die als de gemeente aan het lopen en prijzen is, zijn de grote shofar pakt en dan begint te toeteren, weet je wel. Dat is ongelooflijk. Een Arabische voorganger die de shofar blaast, want hij voelt zich heel duidelijk een deel van Israël. De ene nieuwe mens die God heeft gegeven, die Jezus Christus heeft tot stand gebracht. Halleluja, wat een enorme vreugde is dat. En dat is alles gekomen door dat ja, dat tienermeisje uitsprak en de vrede die is gekomen. Op kerstavond waren er 110.000 Israëli's in de stad Nazareth. Dat is geen klein plaatsje meer, dat is een grote stad tegenwoordig. In Galilea. 110.000 Israëli's. Waarom? Omdat ze niet naar het buitenland kunnen. En ze wilden een klein beetje, ja, dat Europese kerstgevoel hebben. Snap je dat? Het Europese kerstgevoel in Nazareth. Ik vond dat zo grappig. Ik heb de verslagen gezien en kun je eens nagaan, dezezelfde gemeente, the home of Jesus the King Church. Zij hadden een in die parade, want het was een geweldige kerstparade op kerstavond. Ondenkbaar bij ons, maar zo gaat het daar. En een enorme parade. En daar komen zoveel mensen op af. En zij hadden een soort praalwagen met 2 engelen erbovenop. En de hele gemeente in jacks. Met het logo van de gemeente erop. En ze deelden aan de mensen kleine presentjes uit. Lekkernijen waarschijnlijk. Enorm. Wat een getuigenis is dat om vrede te brengen, om liefde te brengen. Want daar ga ik het vanmorgen over hebben. Ik ga het hebben over vrede te midden van de onvrede. Hoe kunnen wij vrede brengen in een tijd van zoveel onrust en onvrede? Halleluja. We lezen samen in Jesaja 9. Niet vanmorgen is aanwezig de schitterende PowerPoint die toon ik wel op Pasen. Maar ik had gedacht dat ik hem had opgeslagen. Maar ja, zo is dat. Altijd controleren. Goed. We blijven mensen. Maar dat betekent dat jullie vanmorgen extra goed gaan luisteren. Prijs de Heer. Jesaja 9 vers 1 tot 6. En ik lees uit de prachtige MBV 21 versie. Als je het nog niet hebt, moet je hem beslist kopen. Een prachtig kerstgeschenk of een verlaat nieuwjaarsgeschenk of een vervroegd nieuwjaarsgeschenk. Ik ben zo blij met deze vertaling. Dat is echt zo'n verbetering op de andere MBV. Het volk dat in duisternis ronddoolt, Jesaja 9 vers 1, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt. diepe vreugde gaf hij het. Dat is dat woordje simcha. Weet je, simcha. Halleluja, vreugdje. Diepe vreugde gaf hij het. Blijdschap als de vreugde bij de oogst. Zij jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte. De stok op hun schouders. De staf van de drijver. U hebt ze verbrijzeld zoals Midjan destijds. Iedere laars die dreunend stampte. En iedereen die ouder is dan 70, die hoort nog dat gedreun van de naties door de straten. Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel die doordrenkt is van bloed zal worden verbrand. Ze vallen ten prooi aan het vuur. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman. Sterke God. Eeuwige Vader. Vredevorst. Groot is de heerschappij. En zonder einde de vrede voor de troon van David en voor zijn koninkrijk. Ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid. En staan vast voor altijd en eeuwig. De Heer van de hemelse machten brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. Halleluja. Halleluja. Wat een prachtig woord is dat. Wat een prachtig woord. Ik heb het zoveel gehoord en zoveel gelezen. Maar het is altijd nog zo enorm indrukwekkend. Twee keer valt je een woordje op, hopelijk. Dat is het woordje vrede. Is het u ook opgevallen dat vrede nog steeds hoog op de agenda staat van al die machthebbers van de aarde? En toch gaat er bloed vergieten overal door en terrorisme en moordpartijen. Het is verschrikkelijk. Een pandemie heeft mensen in de wereld tot in grote onrust gebracht. En onrust gebracht ook in families en strijd en zelfs onder christenen. Maar rondom de geboorte van Jezus, lieve mensen, was er ook vrede. De zogenaamde Pax Romana, de vrede van de Romeinen. Het was een vrede onder de knoet van de overheersers. Die keihard hun wetten oplegden aan de volkeren die ze onderdrukten. En zo was het ook bij de Joodse mensen, in het Joodse volk. Ze dreigden hun identiteit te verliezen. Spoedig zal het land Juda zal niet meer zo heten. Het zou Palestina gaan heten. Een wrange klank van de invallen van de Filistijnen duizenden jaar daarvoor. De Romeinen hadden een zetbaas in het Joodse land neergezet, de vrede Edomiet Herodes. Hij was half Joods, maar in zijn manier van doen was hij zo'n vrede, goddeloze koning. Ondanks dat hij een prachtige tempel liet bouwen. Want hij was een megalomaan, een man met een enorme grootheidswaanzin. Bouwde schitterende dingen. De grote tombe in Machtpalaat van de aartsvaders hebben we pas geleden bezocht. En dat is het gebouw wat Herodes over de graf van de aartsvaders bouwde. Ik was stom verbaasd. Het is dat het nog exact als enige gebouw in Israël dat nog precies zo staat als in de tijd 2000 jaar geleden. Het is ongelooflijk. En toch, wat een boef was die man. Weet je dat vlakbij Bethlehem, vlakbij de velden van Ephrata, is een heuvel. En dat heet nu tegenwoordig, noemen ze dat het Herodion. En hij liet daar een paleis bouwen op een kleine heuvel. Die heuvel die ging hij verhogen, want natuurlijk, het moest natuurlijk hoger zijn. Dus huppakee, kunstmatig verhogen. Een schitterend luxueus complex met grote zalen, met warme en koude baden. En omdat hij zich ook hier wilde laten begraven, heeft hij een mausoleum gebouwd. En slechts een paar kilometer voorbij deze burcht lag de pasgeboren Jezus in een voederbak. Wat een contrast. Vlakbij, in dezelfde omgeving. En deze grot, die was niet zo idyllisch als mijn mooie kerststalletje. Ik heb nog weer een paar schapen bijgekocht in Nazareth. Ik kan het niet laten. Ik ga naar hetzelfde winkeltje toe. En ik heb weer een paar kleine houten schaapjes gekocht. En één herdertje. Want ik vond dat ik een herdertje tekort kwam. Maar het is allemaal zo mooi en idyllisch. En vergeef me, ik heb af en toe een beetje... Ik ben wat romantisch van aard en ik hou van lichtjes, Maar zo was het toen niet hoor. Jongen, want die grot die moet hebben gestonken naar schapenmest. En de walm van de rook, van de vuurtjes, van de herders. Het was niet zo idyllisch. En Maria en Jozef die onderweg naar Bethlehem gingen moeten... langs die trotse burcht van Herodes hebben gelopen. En dan moet je je onderkomen gaan zoeken in een van die spelonken rondom Bethlehem. Een donkere tijd voor de bewoners van Juda en van Galilea in die tijd. Een donkere tijd voor gezinnen in de streek rondom Bethlehem. Ontevredenheid over het bewind. Hier en daar waren er relletjes. Hier en daar waren er groepjes opstandelingen, fanatiekelingen. Die van alles probeerden. De zeloten. Dat waren hele vrome jongens. Maar ze hadden ook lange messen. En die combinatie vind ik toch wel een beetje raar. En onvrede. Hoe kan het zijn dat er zoveel haat en onvrede is? En dat er... die vrede van God komt. Herders zagen midden in de nacht een groot licht. En ik wil de preek van onze voorganger niet herhalen. Maar ik doe maar een klein stukje van Lucas 2. Want daar gaat het weer over vrede. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen. En werden ze omgeven door stralende luister van de Heer. Zodat ze hevig schrokken. En de engel zegt tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde brengt voor heel het volk. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie een teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt. En dan komt dat geweldige hemelse leger en er staat niet dat ze zongen. We hebben sinds die tijd altijd gedacht, ja, ze zongen, maar er staat gewoon, ze prezen God. Het kan toch best zijn dat ze zongen? Ja, waarom niet? En plotseling voegde zich bij de engelen groot hemels leger, dat God prees met de woorden, eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die hij lief heeft. En dat is precies de kern. Vrede op aarde voor de mensen die hij lief heeft. En vrede op aarde voor de mensen die zijn liefde accepteren, zou ik erbij willen zeggen. Want dan heb je weer dat woord vrede. Vrede is toch de afwezigheid van angst? Want ik denk niet dat die herders daar zo lekker rustig in het veld lagen. Ze hoeden hun schaapjes bij nacht, zoals de herdertjes lagen bij nachten. We zingen het niet meer. Nou, bijna eens een keertje voor de grap moeten zingen. Ik denk niet dat de jongere generatie nog kennen. Maar ik denk niet dat de herders bij het zien van het grote licht onmiddellijk hebben gezegd, ah ja, dat is Jesaja 9. Ah, dat is Jesaja 9. Jesaja 9 is aan de gang. Nee, natuurlijk niet. Ze schrokken zich een hoedje. Ze waren doodsbenauwd. Iedereen wil vrede. En vrede is zo'n mooi woord. In Israël begroet je elkaar met Shalom ga. Of shalom, maar shalom ga. Hoe staat het met jouw vrede? Letterlijk. Hoe staat het met jouw vrede? Shalom. En dan meteen erop. Maar shalom ga. Tegenwoordig ook zeggen ze makore. Hoe gaat u? Weet je wel. Maar ik vind het toch mooi dat mensen elkaar vragen. Hoe zit het nou met jou? En eigenlijk. Als wij tegen elkaar zeggen. Hoe gaat het met jou? Wel goed, weet je wel. En eigenlijk zijn we dat zo gewend, omdat onmiddellijk maar waag het niet door te vragen. Waag het niet door te vragen hoe het nou werkelijk met je shalom is. Want ja, dat doen we niet. En toch zou het zo mooi zijn als we wat meer naar elkaar luisteren, naar elkaar verhaal luisteren. Zoals onze koning gisteren zo schitterend heeft verteld in zijn kerstboodschap. Ik was bijzonder onder de indruk. Ga maar eens nalezen of nahoren. Ik vond het echt heel erg goed. Weet je, want een vrede die de wereld heeft, die is zo totaal anders dan die Jezus geeft. Wereldse vrede is gebaseerd op compromissen tussen twee partijen. Geven en nemen. In ons land moesten daar bijna een jaar over doen, weet je wel, om compromissen te sluiten. Jongen. En eerst elkaar uitschallen en zo. Weet je, dat is zo menselijk. Het is ook vrede op voorwaarden. Als jij dit doet, dan ga ik je accepteren. En allemaal die voorwaarden. Het is ook vrede, menselijke vrede, wereldse vrede, is vrede die lijkt op een wapenstilstand. Elk ogenblik kan er weer iets gebeuren. Die onrust, dreiging. Eén woordje en de hele wereld staat op zijn kop. En er komen weer enorme grote koppen in de krant. En dat is weer dreiging. Mensenkinderen. Soms komt er ook een wereldsvrede die autoritair is. Vrede komt als jij doet wat ik zeg. Als jij doet wat ik zeg, dan is het pas vrede. In ons gezin, in ons huwelijk, thuis, kinderen en ouders onderling. Ik hoorde zelfs iemand zeggen, vrede is als ik je nooit meer zie. Dat hoorde ik een mevrouw zeggen over haar eigen zus. Ik schrok me een hoedje. Dat is zo erg. En ik moet je eerlijk zeggen, dit zijn mensen die vroom zijn, gelovig zijn. Want ze hebben pas vrede als ze elkaar niet meer zien. Oh, dit is niet de vrede die de vredevorst brengt. Want alleen Jezus, onze vredevorst, heeft een vrede te bieden die niet van de wereld komt. Hij heeft gezegd, in Johannes 14, vers 27, ik laat jullie vrede na en mijn vrede geef ik jullie zoals de wereld die niet kan geven. En vrede die de wereld niet kan geven, maak je niet ongerust, lieve herders. En herderinnetjes. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Dat is wat Jezus zegt tot ons. Verlies de moed niet. Want we hebben zoveel moed nodig in deze tijd. Verlies alsjeblieft de moed niet. Spreek elkaar moed in. Vrede in. De eerste discipelen verkondigden de vrede van Jezus. Zo merkwaardig. Dat is een boodschap aan Israël. Want daar zeggen ze, in een van die eerste preken, God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt, dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Handelingen 10 van 36. Schitterend is dat. Deze Jezus is de Heer van alle mensen. Halleluja. En nog een tekst die me zo enorm aanspreekt in de Efeze 2 vers 14. En waar die voorganger in Nazareth zo enorm aan meedoet. Want dat zegt in Efeze 2 vers 14. Hij is onze vrede. Hij heeft met zijn dood Joden en niet-Joden verenigd. De muur van vijandschap die hen scheidde is afgebroken. Halleluja. Prijs je. En dan trekken ze samen op. Gaan ze naar plaatsen toe waar zoveel onrust is geweest. En dan gaan ze de boodschap van vrede brengen. En dan laten ze in de praktijk zien dat er echte vrede mogelijk is. Jezus heeft gezegd, lieve discipelen, ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld. Maar houd moed weer. Houd moed, want ik heb de wereld overwonnen. Vrede is alleen bij Jezus te vinden. Houd moed. En mensen, we weten ook dat deze vrede kwam met een hele grote prijs. De vrede die Jezus geeft, kwam met een grote prijs. In Colossense staat er, in hem heeft de hele volheid willen wonen. De hele volheid van God woonde lichamelijk in Jezus. En door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel. Door vrede te brengen, door zijn bloed aan het kruis. Wat een contrast. Vrede met bloed. Vrede bereikt door bloed. Het heeft hem alles gekost om jou vrede te geven. Het heeft hem alles gekost om jou en mij vrede te geven. En daarom ben ik zo dankbaar. Daarom kan ik kan soms gewoon, als ik daaraan denk, in deze tijd, ik word er zo ontroerd van. Ik word er zo ontroerd van om dat lied Sim goed te horen. Prachtig. Ik heb nog nooit gehoord. Maar ik geloof dat dat hier ontstaan is. Tenminste, die vertaling dan. Hè. Maar ik heb nog nooit dat ene versje in Hebreeuws horen zingen. Maar die vreugde is gekomen met een prijs. Die vrede is gekomen met een prijs. Halleluja. Jezus heeft zichzelf gegeven. Ik eindig met het volgende. Veranderde de situatie voor die herders nu de vredevorst was geboren? Nee, helemaal niet, want ze waren nog steeds een lagere kaste in de maatschappij. Ze moesten nog steeds hard werken. De volgende dag moesten nog steeds die schapen gewijd worden, moesten nog steeds de zieke schapen worden verzorgd, et cetera, et cetera. En ze werden nog steeds op afstand gehouden door alle gegoede burgers in hun stad. Hun situatie was hetzelfde. Maar zij waren veranderd. Want als je de vredevorst hebt ontmoet, lieve mensen, dan is alles anders geworden. Zij hadden de vredevorst gevonden. En ik wil je vanmorgen verzekeren, vrede is niet de afwezigheid van narigheid. Is niet de afwezigheid van allerlei nare toestanden die op je af kunnen komen. Maar vrede is aanwezigheid van Jezus, Gods Zoon, in jouw leven. Dat is echte vrede. God met ons, Immanuel. Weet je, als je naar het paleis van Herodes komt, dan zie je dat heel veel dingen verkruimeld is. Je ziet nog wel wat resten van die grote burcht, maar het is verkruimeld. En wat blijft er over van al die menselijke pogingen om vrede te maken? Alleen maar verkruimelde puinhopen. Mislukkingen. In Papua-Nieuw-Guinea was er een, toch in de vorige eeuw is dit gebeurd, waren nog steeds die stammen tegen elkaar bezig om elkaar op te peuzelen. Ja, het echt kannibalisme was daar. En er kwam een zendingsechtpaar kwam daar naartoe. En zij hebben iets heel bijzonders gezien. Zij vertelde het verhaal. Je hebt misschien wel gehoord over Jezus. En toen het over Judas begon, toen begonnen ze allemaal te applaudisseren. En dan verheugden ze zich. Want Judas, verraad, was een hele hoge deugd in die stam. Maar één ding was bijzonder. Zij vertelde dat om vrede te hebben met het naburige stam, dan werd het oudste kind, het eerste kind van het opperhoofd, werd gegeven in leen, als het ware, bij de andere stam. En zolang het goed ging met dat kind, vielen er geen doden. Vrede gebaseerd op het geven van een kind. God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Hij, Jezus, staat garant voor de vrede die hij jou wil geven. Mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik jou. En alleen bij hem en door hem en in hem is die vrede te vinden. Rust en vrede vind je alleen bij Jezus. Hij is de prins van vrede en betaalde de vrede met een hele grote prijs. Kom tot Jezus vanmorgen. Als je de boodschap ziet door middel van de livestreaming, zeg vanmorgen ook ja tegen Jezus. Jezus, ik wil u nu ontvangen. Jezus, ik wil u toelaten. Jezus, ik ben zo onrustig. Neem die onrust van mij weg en geef mij die vrede die blijft. Blijvende vrede. Zodat ik ook mijn broer en zus, mijn familieleden, mijn geliefden zonder angst en zonder vrees kan ontmoeten en hartelijk en vol liefde kan accepteren. Ook al denken we verschillend, ook al hebben wij andere inzichten. Maar dank u Heer voor die hemelse vrede die u wil geven. Heer Jezus, kom, kom Immanuel, kom Immanuel, kom heel dicht bij ons. Ik geef u mijn leven. Amen.